vanmorgen opnieuw aanspreken, inspireren en opvoeren tot lof en dank, eer en aanbidding voor Jezus Christus en voor God onze Vader. We vallen dan midden in een visioen dat in Openbaring 4 begint. Johannes wordt opgevoerd en dan ziet hij een hemels gebeuren. Een troon met iemand erop, engelen eromheen. En dan gaan we lezen vanaf 5 vers 1. Toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol, die aan beide zijden, beide kanten beschreven was en met 7 zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met een luide stem uitriep: wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald en daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. Midden voor de troon, tussen de 4 wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was, en het had 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken, want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op de aarde. Het is nog niet afgelopen. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel, 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000. Met luide stem riepen ze: het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe en alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid. Bekende woorden, we hebben ze vanmorgen al gezongen. De 4 wezens antwoorden: amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Wauw. Een lofzang. In de hemel. Voor Gods troon. In de volheid des tijds. In die tijd rondom de geboorte, de komst, het leven en het werk van Jezus Christus. Een lofzang voor hem, die opklinkt vanuit Gods koninkrijk. Voor de Vader, die op de troon zit. Ter ere van Jezus, Gods Zoon. Het lam dat de boekrol uit de hand van de Vader aanneemt. Een lofzang. Het begint in het centrum van Gods koninkrijk. In een setting die Johannes in dit prachtige visioen mag waarnemen. In die hemelse configuratie van engelen rondom die troon, oudsten, wezens en daaromheen nog oneindig groot aantal engelen. Een aantal vooraanstaande engelen rondom de troon zet die lofzang in. We hebben het gelezen. Rondom die troon staan vier wezens. Beeld van de koninklijke engelenvorsten in de rangorde der cherubs, in de categorie van de cherubs. Die koninklijke engelen die als cherubs zijn geschapen in den beginnen. Onder hen zijn leidinggevende wezens, vorsten. En zij brengen God voortdurend lof, eer en dank. Je leest dat in het vorige hoofdstuk, 4 vers 9. Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. Maar Johannes ziet ook meer. Hij ziet 24 oudsten. En dat zijn de leiders van de serafs. De serafs, de priesterlijke engelen, die als leiding hebben 24 oudsten, met daarboven weer Gabriël. Zij aanbidden God, die leeft tot een eeuwigheid. Uw wil is de oorsprong van alles wat is. U komt toe, alle lof, eer en macht toe, Heer onze God, want u hebt alles geschapen. Ook dat lees je in hoofdstuk 4, vers 11. En samen werpen zij zich hier neer voor het Lam. De 24 oudsten gebruiken daarbij hun hemelse instrumenten. Ze hebben allemaal een lier. Andere vertalingen spreken over een citer. En zij dragen gouden schalen met wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. Dankgebeden van geheiligde mensen die zij mee opdragen in die lofzang voor God en Jezus Christus het Lam. En vervolgens wordt dat gebed, die uitroep, dat gezang beaamd en bevestigd door oneindig veel engelen eromheen. En nog door veel meer schepselen, mensen. We hebben dat gelezen. In de hemel, op aarde en zelfs onder de aarde en in de zee. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar wat een indrukwekkend gebeuren is dit. Begin december hebben we al bij een lofzang stilgestaan. U kunt zich misschien het nog herinneren. Die lofzang van Maria. Als zij Elisabeth ontmoet en zij samen zich verheugen in die tijd die aanbreekt. Lucas beschrijft dat. In onze eigen gemeente hebben we ook de lofzangen daarna belicht. De lofzang die Zacharias zingt als Johannes geboren is, besneden is en hij mag zeggen: Johannes is zijn naam, zijn mond wordt geopend en er komt een lofzang van hier tot Gunther uit. Geweldig! En wat denkt u van de lofzang die opklinkt in het veld van Efrata, als Jezus daar dan werkelijk geboren is? Ze zingen: eer zij God in de hoge, vrede op aarde bij alle mensen. En ook na Jezus' geboorte, 40 dagen daarna, als hij in de tempel wordt gebracht om hem aan de Heer voor te stellen, is daar een Simeon, is daar een Hanna. Ze weten precies waar ze moeten zijn, door de geest geleid, op de juiste plaats. En ze zingen en loven en prijzen de Heer. Lofzangen van mensen en engelen op aarde, rondom die geboorte. En deze lofzang uit Openbaring 5 rond als het ware die lofzang af. Want inmiddels heeft Jezus ook zijn werk verricht. En dat hele gebeuren komt tevoorschijn. Geweldig. Je hoort de dankbaarheid. In die eerste lofzangen van Maria, Zacharias, Simeon, voor alles wat de Heer heeft gedaan. En je hoort ook al wat zij inzien op profetische wijze, wat er nog gaat gebeuren. En die engelen, ze zingen. Vol van glorie en lof voor de Heer. En die lofzangen hebben betekenis. Die hebben betekenis, een profetische betekenis voor ons nu. Die opnieuw in een volheid des tijds komen. Waar het opnieuw toe gaat naar een volheid des tijds. Waarin Jezus opnieuw tevoorschijn gaat komen in ons. Met ons. Om het werk te volbrengen dat God hem te doen geeft. Maar zover is het hier nog niet. Die lofzang die hier opklinkt, die omsluit alles wat Jezus betekent op dat moment. Hij is geboren. Hij heeft zijn werk gedaan. En heeft zijn plaats al naast de Vader op de troon ingenomen. Geweldig! En de lofzang hier gaat dus niet zozeer over de geboorte, maar meer over de plaats die Jezus op grond van zijn geboorte, op grond van zijn werk in Gods koninkrijk inneemt. De engelen juichen over de vervulling van eerdere profetische uitspraken uit de voorgaande lofzangen. En ze bejubelen nog concreter de doorgaande vervulling van wat nu aan de orde is. Al Gods beloften gaan nu in vervulling door Jezus Christus, het Lam van God. En het lied hier, in Openbaring 5, heeft daarmee een nog grotere waarde dan die lofzangen van Maria, Zacharias, Simeon bij elkaar. Het neemt ze mee en brengt ze op een nog hoger plan. Deze lofzang toont nog duidelijker wat Jezus aan het bewerken is en waar het naartoe gaat. En Johannes hoort het. Hij ziet het in een visioen. En ondertussen klinkt er al muziek. Giet! Hij hoort het in een visioen. Ja, dat is wat. Als je zoiets voor ogen krijgt. Als je dit ziet en dit hoort, het mag opschrijven en doorgeven. Hij is in de hemel opgetrokken. Zo begint dat visioen in Openbaring 4 vers 1. Hij wordt uitgenodigd. Klim hierin op. En dan ga ik je tonen wat er te gebeuren staat. Hij laat zich meenemen. Hij gaat die deur door die daar open is. En komt in een werkelijkheid die hij hier visionair beschrijft. Wat je hier ziet staan is een beeld. En de werkelijkheid is groter dan dit beeld. Maar dit beeld is al zo indrukwekkend. Laat staan de werkelijkheid die het beschrijft. En wij mogen met hem mee opklimmen. Wij mogen met hem mee die deur doorgaan. We mogen met hem mee zicht gaan krijgen op die werkelijkheid in die hemelsferen. En meegaan in alles wat hij hier schrijft en laat zien. Meekijken, meehoren. En ons daarbij richten op de werkelijkheid in Gods koninkrijk. Wat gebeurt hier? Waar duidt dit allemaal op? Waar leidt dit toe? En hoe kan ik daarin mee? Hoe kunnen wij daarin mee? Nadat hier iets heel wezenlijks gebeurt, dat nog niet eerder is gebeurd, dat komt wel tevoorschijn. Wat hier gebeurt is zo noodzakelijk, is zo'n cruciaal moment. Denk maar even mee. Leef je in. En ga maar iets beseffen van die vreugde van de engelen, die hier uit dit gebeuren tevoorschijn komt. Want ze barsten niet voor niets uit, hoor, in lof en aanbidding. Dat is niet zomaar iets. Kijk even mee. Leef je in. Johannes ziet God op zijn troon. Met een boekrol in zijn hand. Nou, dat beeld is niet vreemd. Want wij zien ook wel eens een koning op de troon. Met een boekrol in zijn hand. Dan komt hij de ridderzaal in. Onze koning Willem-Alexander. En dan gaat hij op die troon zitten. En wat doet hij dan? Dan rolt hij hem uit. Stel nou dat die boekrol van Willem-Alexander verzegeld is met 7 zegels. Dat schiet niet op. En stel nou dat er in die hele ridderzaal wordt uitgenodigd. Wie is waardig die zegels te openen? En de hele zaak blijft zitten. Want wie durft dat? Oké. Terug naar het visioen. Johannes ziet God op zijn troon zitten. Met een boekrol in zijn hand. En in die boekrol staan niet de regeringsplannen voor het jaar dat voor je ligt. zoals in de ridderzaal. En volgend jaar is er weer een andere boekrol. En als er een andere regering is, dan gaat hij aan de andere kant op. Oh nee! Nee! Die boekrol bevat het eeuwige voornemen van God. Gods plan met mensen. Het staat beschreven in deze boekrol. Een beeld natuurlijk, hè? Maar die boekrol is verzegeld. Hij kan niet worden geopend. Niemand kan inzien wat God met mensen bedoelt. En dat raadsbesluit kan dus ook niet worden ingevuld. Het kan niet worden uitgevoerd. Het zit vast. Het schiet niet op. Waarom is toch die boekrol verzegeld? Omdat God het geheim wil houden voor de mensen? Wat denk je? Natuurlijk niet! Die boekrol is van meet af aan bedoeld om door mensen te worden geopend en te worden uitgevoerd. En God begint er al mee met Adam. Hij benadert hem in het paradijs, in de Hof van Eden, bij de boom des levens, om hem tot die hoogte op te voeren waarin hij die boekrol kan aannemen en kan uitvoeren. Begin maar met de dieren, ga maar door, jongen. Leer maar wat het heersen met mij op de troon betekent. Hoe je daarin een hemelse werkelijkheid kunt laten neerdalen op aarde. Maar wat gebeurt er? Die eersteling komt tot zonde. En wordt daarmee slaaf van de dood. Geketend door de dood. Kan niet meer opstijgen tot de hoogte van God. Niet meer inzien wat in die boekrol staat. Niet meer uitvoeren wat God door mensen heen wil bewerken. Verzegeld. Dicht. Met 7 zegels. Echt dicht. Niemand is rechtvaardig gebleven, ook na Adam. Niemand zou meer in staat zijn om die boekrol ooit in te zien, laat staan uit te voeren. Niet één. Dat is het gevolg van de zonde. Dat is het gevolg van het meegaan in de verleiding van Satan. En wat een klap brengt Satan hiertoe. Aan dat hele plan van God. Nee, niet aan het plan van God, maar aan de uitvoering. Hij houdt het op. Hij zorgt dat het niet in werking treedt. Maar onmiddellijk na die zonde reikt God ook de oplossing aan. En hij spreekt een belofte uit voor Adam, Eva, voor het oor van die slang die nog steeds in die boom zit. Voor het oor van heel de engelenwereld. Want die engelen zijn daar in dit paradijs. Ze zijn daar, ze horen daar. Oudsten, wezens, ze zijn daar al. Die engelen zijn er altijd geweest. Althans, altijd bij de mens geweest. En dan spreekt God ten overstaan van mensen, engelen. Uit jouw nageslacht, Adam. Uit het zaad van de vrouw, Eva. Komt een telg tevoorschijn. Die de kop van jouw slang, Satan, zal vertreden, zal vermorzelen, zal verbrijzelen. Jij zult het niet redden. Ook al heb je nu een overwinning behaald, jij zult het niet redden. Geweldig. God spreekt over vergeving. Adam mag een dier slachten, zich bekleden met die huid en ervaren, hey, het is anders. Het is anders. Het voelt nu anders in de hemel. Ja, door dat kleedje? Nee, door wat er gebeurt. Doordat er een bloed gevloeid heeft dat kan dienen tot vergeving van zonde. Zijn zoon Abel krijgt het later nog veel meer door. Die gelooft en krijgt een stukje duidelijkheid. Zonder bloedstorting geen vergeving. Abel ziet dat. Geen wonder dat ook die Abel een kopje kleiner wordt gemaakt door zijn broer Kaïn, waardoor de ongerechtigheid alleen maar toeneemt. En dat zicht op wat God bedoelt kopje kleiner wordt gemaakt. Nou, het is gebleven. Want na Abel komt er op een gegeven moment een Henoch die wandelt met God en die in Gods werkelijkheid zo wordt opgetrokken. Een wonder van genade. Dat hij zo daar kan blijven. Ja, dat is een uitzondering die de regel bevestigt. En ondertussen gaat het naar Henoch bergafwaarts. Er is nog maar één die de belofte van God vasthoudt, Noach. En door die ene kan God die hele schepping nog behouden. Die belofte aan Adam en Eva gedaan, die moederbelofte, leeft voort. En Noach geeft het weer door aan zijn kinderen. En die weer aan hun kindskinderen. Kinderen en kindskinderen. Maar het wordt smaller en smaller. Want dan komt er een torenbouw van Babel die de hele boel op zijn kop zet in de geestelijke wereld. En alles wat, in die, wat door de zondvloed teweeg is gebracht. En waar duisternis in de afgrond terecht is gekomen, macht in de duisternis. Komt weer los als die torenbouw wordt, die toren van Babel wordt gebouwd. Vreselijk wat er gebeurt. En er is één man die God nog kan vinden, te midden van al die ongerechtigheden, Abraham. En Abraham krijgt hem de belofte, uit jou zal ik een Messias voort laten komen. Uit jou, nageslacht, komt die belofte die ik aan Adam al heb gedaan, verder tevoorschijn. Ja, het gebeurt. En zo komt in dat volk die belofte dichterbij. Het wordt aan David opnieuw bevestigd, profeet. Jij, David, uit jouw koningschap mag iemand voorkomen die het echte koningschap gaat oppakken. En er zijn profeten die die belofte vasthouden. En ja, dan komt die tijd naderbij. En duisternis, zo groot, want na Malachi is er 400 jaar geen profeet in Israël. In die zin leeft het volk in duisternis. En er zijn nog maar enkele die de Heer kan benaderen, die God kan benaderen. Maar dan is daar die eerste aanzet. En Gabriel wordt uitgezonden. Die mag Zacharias een boodschap brengen. Gabriel wordt uitgezonden om Maria een boodschap te brengen. En dan wordt daar Jezus geboren. En dan zijn daar mensen die hem herkennen. En Simeon en Hanna. En dan klinken daar al profetische lofzangen uit de monden van die mensen. En engelen sluiten zich daarbij aan. Maar ondertussen neemt de spanning in de hemel toe. Nu gaat het gebeuren. Het moet nog gebeuren. Jezus is er al. Maar hij moet nog die overwinning behalen. Nu gaat het gebeuren. Zij verlangen naar die verdere openbaring van Gods heil. Naar de overwinning van Jezus Christus. Zij verlangen ernaar dat die boekrol met die 7 zegels open kan gaan. En dan hoort Johannes de vraag van die machtige engel. Van die engel die macht heeft over de andere engelen. Aan het hoofd staat wellicht Gabriel. Hij hoort dan die vraag die vanaf het begin van het menselijk leven al in de lucht hangt. Wie komt er toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? En leef je in. Stel je voor dat je dit voor ogen krijgt. En dan zie je dat er niemand in de hemel en op de aarde is die die vraag kan beantwoorden. Dan voel je aan, nu gaat er iets gebeuren. Maar wie? Het geeft precies de situatie aan die tot aan die volheid des tijds er is. En dan barst Johannes in tranen uit, zegt de Willibordvertaling. Hij moet er vreselijk om huilen, zegt de Basisbijbel. Het doet hem veel verdriet, zegt de NBV. En ik begrijp dat. Zeker als ik me inleef. Als je dit toch hoort en ziet, van zo'n intens gebeuren getuige mag zijn, en dan lijkt het op het hoogtepunt te moeten stoppen, want er is niemand. Ik zou ook in tranen uitbarsten. Ik kan me dat voorstellen. Maar dan komt een van die oudsten, een van de seraphs daaraan toe. Wees nou niet verdrietig, Johannes, want de leeuw uit de stam van Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. Wat een woord. Het stopt hier niet. Er is iemand waardig. Er is iemand in staat. Johannes, let maar op. Zie maar wie er nu naar de troon van God toe gaat. Kijk maar wie hier de boekrol mag aannemen. Wie die zegels gaat verbreken. En hoor maar wat er nu in de hemel gaat losbarsten. Ja, die engel die weet dat al. En wat mooi. Wat mooi. Dan ziet Johannes midden voor die troon opeens een lam staan. Dat eruit ziet alsof het geslacht is. Een lam met 7 horens en 7 ogen. In dat visioen. Maar hij herkent het onmiddellijk. Hij weet, dit moet Jezus zijn. Als er één is die weet dat Jezus het lam is. Het is een van degenen die het als eerste hoort. Verplaats je maar even terug in de geschiedenis. Als Johannes de Doper zijn bediening begint, dan komt Jezus naderbij. En dan zegt hij tegen de mensen, zie, het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. De volgende dag komt Jezus nog een keer. En dan heeft Johannes de Doper 2 discipelen bij hem staan. Johannes, deze Johannes, en Andreas. De 2 latere apostelen. En dan zegt Johannes tegen deze 2, zie het lam Gods. En vanaf dat moment gaan Johannes en Andreas Jezus volgen. Je leest het in Johannes 1, vers 19 en vers 36. En dan ziet hij dat lam. En hij herkent de lamsgestalte van Jezus Christus. Hij ziet het lam naar de troon toe gaan. En de boekrol uit de hand van God ontvangen. Wat beloofd was, maar tot op dat moment onmogelijk was, gebeurt nu. Yes! Die grote ommekeer die zich inzet met de verwekking en de geboorte van Jezus Christus. Die voortgang vindt in de overwinning van Jezus Christus op Satan en dood. Het bereikt nu zijn hoogtepunt door het leven en werk van Jezus Christus. Ja, dit is met recht een volheid in de tijd. Concreter dan ooit dringt de plaats, de positie van Jezus Christus, de functie van Jezus Christus tot Johannes door. De waarde, de betekenis van zijn leven, van zijn werk, de grootheid van zijn positie in Gods Koninkrijk, het onmisbare, het cruciale, het onomkeerbare. Want de boekrol gaat nu open. Het kan niet langer verzegeld blijven. Wat de vijand tot hiertoe heeft kunnen bereiken, houd op. Jezus gaat het openen. En het dringt tot Johannes door en niet alleen tot hem. Want heel die hemel barst uit in gejuich en gejubel. Het dak gaat eraf, zouden we kunnen zeggen. Nou, de hemel heeft geen dak, maar bij wijze van spreken. De vreugde kent geen grenzen. Nu zal niets meer verborgen kunnen blijven. Nu gaat dat plan, dat raadsbesluit, uitgevoerd worden. Nu gaat het aan op een voleinding. Op de volheid van alle tijden. Ja, er is voor Jezus nog heel wat werk te doen. Johannes ziet hem in Openbaring 1 wandelen te midden van 7 kandelaren. 7 gouden kandelaren. En dan ziet hij hem daar wandelen te midden daarvan. In een priesterlijke gedaante. Om het te verzorgen. Om alles brandend te houden. Ja, er is nog heel wat werk te doen voor Jezus Christus. Het is met het aanpakken van die boekrol nog niet voltooid. Het moet nog open, het moet nog uitgevoerd worden. Stap voor stap in al die gemeenten. Maar de onwankelbare basis is gelegd. De overwinning op Satan en dood is een feit. Het bereiken van het omslagpunt dat God al in het paradijs belooft, is in die volheid destijds, door het leven en werk van Jezus Christus, voltooid. Dat heeft zijn beslag gekregen. Dat omslagpunt is er. En zo zeker als de belofte destijds nu zijn vervulling heeft bereikt, in die volheid destijds, zal ook alles wat God nog belooft zijn volkomen vervulling krijgen in de komende volheid destijds. Het gaat aan op de volheid van alle tijden. Op een volkomen implementatie van Gods plan met alle mensen. Het krijgt zijn vervolg. Het eindpunt, de volleinding zal worden bereikt. Net zo zeker als het eerste traject is voltooid. Je hoort die zekerheid, die vreugde daarover doorklinken in deze lofzang. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op de aarde. Jongen, 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 engelen. Jullie zingen in de voltooide tijd. U hebt hen gekocht, ja. U hebt hen al tot een koninkrijk gemaakt, ja. U hebt hen tot priesters gemaakt. Is dat dan al zo? Zij zullen als koningen heersen op de aarde. Ja, dat begrijp ik. Maar als je even meedenkt met die engelen, dan begrijp je ook dat zij dat maken tot priesters en koningen al in een voltooide toestand zien. Als je hier de voltooiing ziet als engel van de belofte die duizenden jaren daarvoor heeft geklonken, en je ziet hoe Jezus Christus hier functioneert, dan begrijp je, zelfs als engel, wat er nog gaat gebeuren. U hebt hen gekocht en u hebt hen gemaakt tot priesters en koningen. Het moet nog verder gebeuren. Het moet helemaal nog zijn beslag krijgen. Maar het is al in de gang. Het is al in beweging gebracht, dat proces. Engelen spreken hier in een profetisch perfectum. In een profetisch zicht op een proces waarvan zij de voltooiing al voor zich zien. Ik vind het mooi. Ik wil daar meer van. Ik wil daar meer van leren. Om de processen al in hun voltooide vorm te zien. Niet om te denken, daar hebben we niks mee te doen. Nee, maar daar gaat het naartoe. En dat gaat dus zeker worden. Net zo zeker alsof het al voltooid is. Zo. Een profetisch perfectum. Perfectum is voltooid. Helemaal volmaakt. Maar profetisch. Het is nog bezig te gebeuren. En ik denk dat dat typerend is voor profetische uitspraken. Voor uitspraken die deze engelen nu doen, maar die ook wij mensen mogen doen in onze gebeden, in onze lofaanbidding, door de Geest geleid, al in profetische termen, op een profetisch niveau ons leren uiten. Voor God is tijd geen probleem. Hij heeft de tijd ingesteld. Hij heeft de tijd geschapen. Dat ritme van dag en nacht stelt God in. En alle tijden en gelegenheden zijn in Gods hand. Hij staat daar boven. Hij is niet onderworpen aan de tijd. Hij heeft voor mensen op aarde een tijd ingesteld. En daarin wil hij toe naar volheden in die tijd. Naar een rijping waarin hij weer een volgende stap met die mensen kan zetten. Totdat zijn complete doel is bereikt. En dan gaat het bij God niet om jaren en maanden, maar om processen die doorgang mogen krijgen. Die niet stil hoeven te komen staan, maar verder mogen gaan. En het doel mogen bereiken dat hij ermee heeft. God ziet altijd de vervulling van de processen voor zich. En van daaruit spreekt hij, bemoedigt hij. En dat wil ik ook meer en meer tot me laten doordringen. God is zeker van zijn zaak. Ook al lijkt het in het paradijs fout te gaan. Ook al lijkt het in die voortijd helemaal fout te gaan. Met de zondvloed. Ook al lijkt het daarna door die torenbaar van Babel weer helemaal mis te gaan. En lijken er vlak voor de geboorte nog maar enkelingen te zijn die bereikbaar zijn om ingezet te worden voor die geboorte van Jezus Christus. Maar het plan gaat door. Ook voor die geboorte heeft het op bepaalde momenten al aan een zijden draadje gehangen. Als Atalja het hele koningshuis van Juda, van David, uitmoordt. En er een babytje, Joas, gered wordt door zijn tante. Getrouwd met een hoge priester, Jojada. Je vindt het in 2 Koningen 12, geloof ik. Joas, een babytje van 1 jaar. De laatste telg. Stel nou toch dat hij ook was gevallen. Ja, ik ga er verder niet over nadenken. Maar zo kan het wel eens langs een afgrond gaan. Aan een zijde draadje lijkt het te hangen. Van Heer, hoe kan dit doorgaan? Het gaat door. Hou vast. Leer van alle voorbeelden die in het oude verbond en in de tijd vanaf Jezus Christus tot hiertoe ons moed kunnen geven. Als je er goed naar kijkt. Als je vanuit de hemel gaat bekijken, dan is er een ongelooflijke kracht in God en een ongelooflijke trouw van God. Groot is uw trouw, we hebben het gezongen. Die altijd zorgt dat het door kan gaan in mensen die hem blijven vertrouwen. God is zeker van zijn zaak. En ik wil in die profetische vervoering van Gods geest mee. In dat denken, in dat spreken. Zo wil ik ook gaan bidden. Zo wil ik ook mijn eigen leven en het leven van onze gemeenten benaderen. Die voltooiing al zien. En daaruit ook de motivatie en de kracht putten om door te gaan op weg naar die voltooiing. Dat doet Gods geest. In de tijd dat Johannes dit visioen ontvangt, heeft Jezus zijn overwinning al behaald. Hij is rondgegaan. Hij heeft duivel overwonnen en is in dat dodenrijk al opgestegen, terwijl hij zijn evangelie predikt. Jezus heeft mensen uit dat dodenrijk mee opgevoerd toen hij ten hemel voer. Opgevaren naar de hemelen voerde hij mensen met zich mee. Gevangenen, ex-gevangenen. Ja. En in dat dodenrijk is die belofte van leven achtergebleven. De redding die ook voor mensen aan die lichtzijde van het dodenrijk uiteindelijk in het verschiet ligt. Jezus heeft in het beloofd. Ook in het dodenrijk is er hoop op uitkomst. Dat heeft Jezus bewerkt. Die heeft dat gepredikt. Dat is daar. En dat wordt doorgegeven. Ja, zeker. En Jezus is op het moment dat Johannes deze openbaring ontvangt, dat is ongeveer 90 jaar, 95 jaar na Christus. Dus dat is ongeveer 60 jaar nadat Jezus zijn werk op aarde heeft verricht. Dan heeft Jezus ook daarna al, vanaf die tijd van Pinksteren, heel wat werk in gemeenten kunnen doen. Er is al het een en ander op gang gekomen. Hij is daar bezig met priesterlijke bevoegdheden in de gezindheid van het Lam. Hij is daar al bezig als koning, als leeuw van Juda. Ja, hij is al bezig. In 7 gemeenten. Niet het aantal is belangrijk, maar de bedoeling, het gebeuren van het gemeente zijn, komt daarin tevoorschijn. Een volheid van samenwerkende plaatselijke gemeenten. Daar is Jezus al mee bezig. Er zijn in die tijd dat Johannes het visioen krijgt ook al mensen uit die gemeenten, waar dan ook, noemen ze samen met elkaar de 7 gemeenten. Er zijn al mensen ontslaven die al in Christus hun plaats en positie hebben ingenomen. Johannes mede-apostelen, ze zijn allemaal al in de Heer. Hij is de enige die nog over is gebleven. Alle anderen zijn vermoord, onthoofd, gekruisigd. En hij zit daar in ballingschap, op Patmos. Dwangarbeid verricht in de grotten daar, in de groeven. En dan krijgt hij dit visioen. Dat is wat. En dan mag hij even terugkijken naar dat begin. Want je zou zeggen, jongens, wat is er nog over na 60 jaar evangelie van Jezus Christus? Ik verplaats me even in de tijd van Johannes. Hè? Hij zit er op Patmos als enige apostel nog. Het begint al te verlopen in de gemeenten. Hij moet al waarschuwen met zijn brieven. Antichristelijke geest is al bezig. En dan mag hij even terugkijken. Dan mag hij met dat kijkje in de hemel weer nieuwe moed opdoen voor de situatie van dat moment. Hij mag even terugkijken naar dat begin, naar dat onomkeerbare begin, naar dat moment dat in de hemel zijn beslag heeft gekregen. Om van daaruit dan ook vooruit te kijken. En uit te zien naar die verdere voltooiing en voortgang. En dat gebeurt dan ook. Want gelukkig is het boek Openbaring niet afgelopen na hoofdstuk 5. Johannes krijgt dan zicht hoe Jezus stukje voor stukje, zegel voor zegel, die boekrol opent en het plan verder uitvoert. Hij ziet ook wat er allemaal op afkomt. Hij ziet waar Jezus naartoe gaat. En het gebeurt. Hij ziet ook op een gegeven moment in Openbaring 22 die complete voltooiing voor zich. Man, je zou het toch allemaal zien. We mogen het zien, want het staat voor ons beschreven. We mogen het naar ons toe halen en het helemaal in ons laten doorwerken. Die zekerheid. Daar gaat het heen. En van daaruit verder. Die lofzang die we hier horen opklinken in de hemel, klinkt door. Die markeert dat prachtige begin en geeft zicht ook op het heerlijke einde. We zullen met hem heersen. We zullen koning en priester zijn. En Jezus heeft dat profetisch al gedaan. Het moet nu uitgewerkt worden. Het moet tevoorschijn komen. Maar het ligt erin. In potentie is het aanwezig. En de engelen zingen. Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe. En alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee. Alles en iedereen hoor ik zeggen. Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid. En de vier wezens antwoorden amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Wezens, mensen in de hemel, de reeds opgenomen heiligen. Mensen op aarde, die samen met Johannes nog in die aardse situatie met zicht op de hemelse werkelijkheid mogen leven. Ze mogen mee gaan juichen. En ook mensen onder de aarde, ja, ook in dat dodenrijk. In de lichtzijde van dat dodenrijk is er al hoop, is er al vreugde. Wordt er eigenlijk ook al meegezongen. Mooi is dat. Ik hoop dat je net zoals ik weer eens opnieuw onder de indruk komt van dit prachtige visioen. En dat je net zoals ik meegaat, mee wil gaan in die hemelse lofzang. Verhef je stem. Samen met je broeders en zusters. Want die lofzang mag ook vandaag klinken. En aan die gouden schalen vol wierook wordt dan ook jouw gebed, jouw lofzang toegevoegd. Want die engelen dragen dat op voor Gods troon. Dat is een doorgaand gebeuren. Aan het lam die op de troon zit, aan de Vader die op de troon zit, wordt voortdurend lof, eer, aanbidding gebracht. En ook onze liederen van vanmorgen in onze zangdienst klinken daar, horen hierbij, zijn als geurig wierook, als geurig reukwerk opgestegen tot Gods troon. Er is blijdschap in de hemel, blijdschap hier. En dan willen we niet alleen ons verheugen in wat is, maar ook met diezelfde blijdschap kijken naar wat komt. Die voltooiing is dichterbij aan het komen. Er nadert opnieuw een volheid des tijds. En misschien zullen we maar met weinigen zijn die zo zich oriënteren. Misschien zullen het er maar weinigen zijn die inzet en die aanzet tot die nieuwe volheid des tijds mee vormgeven, mee gestalte geven. Maar dat betekent niet dat het niet doorgaat. Als je ziet hoe de volheid destijds rondom de geboorte ingezet is, hoe weinig er daarvoor nodig waren om die volheid destijds toch te laten ingaan. Als God de tijd rijp acht en Jezus daarop mag werken en doorwerken en mag toebereiden en mag inzetten, dan gebeurt het gewoon. En dan is dat het begin van een geweldige nieuwe volheid waarin nog veel meer zich mogen toevoegen en worden opgeroepen om zich aan te sluiten. Het gaat in deze tijd waar wij leven opnieuw aan op een volheid destijds. En het lijkt dan ook net zo donker te zijn af en toe als in die 400 jaar voor de geboorte van Jezus Christus. Het profetische woord, het lijkt zeldzaam te worden. Nee, het mag opbloeien, maar in Jezus gemeente, in jou en mij. Prachtig. De tweede komst van Jezus is aanstaande. Zijn parousia. Zijn verschijning in de heilige. En die verwachting koesteren we. En de zekerheid daarover mogen we vasthouden. U laat niet varen het werk waarmee u begonnen bent. Maar in alles wat we verwachten, in alles waar we middenin staan, laten we nooit onze basis vergeten. Laten we nooit dat uitgangspunt vergeten wat hier in Openbaring 5 beschreven staat. Jezus Christus is gezeten op Gods troon. Jezus Christus heeft de macht in hemel en op aarde. Jezus Christus kan met zijn geest werken in alle gemeenten. Zijn ogen zijn op ieder van ons. Het lam heeft 7 ogen, 7 horens. Dat wil niet zeggen dat dat... En 7 geesten worden er uitgezonden. Dat wil niet zeggen dat er 7 verschillende geesten zijn. Het is 1 geest die op 7 plaatsen tegelijk, dus op alle plaatsen tegelijk kan werken. Het zijn ogen die op alle plaatsen tegelijk zien, jou zien, mij zien en kracht verlenen. De kracht van God. Waar wij blijven staan in de verwachting van deze dingen. Vergeet het niet. Vergeet niet wie Jezus is. En blijf hem in deze hemelse situatie voor ogen houden. Besef dat hij waardig is en in staat is om ook in jouw leven elk zegel te verbreken. Alles wat jou tegenstaat in de verdere voortgang, in de verdere invulling. Jezus is bij machten het te verbreken. Luister naar hem. Wees trouw aan hem. Wees gehoorzaam aan hem. Ga niet je eigen weg zoeken. Ga niet op eigen initiatief allerlei dingen doen om maar van dingen af te komen. Volg Jezus. Hij is in staat voor jou alles mogelijk te maken. In jouw leven die boekrol uit te rollen. Hij wil jou tot een priester maken. Hij wil jou tot zo'n koning maken waar hier al over wordt gezongen. Hij wil ons tot een koninkrijk maken, samen. Als koningen, tot één rijk. Hij wil ons samen in die priesterlijke dienst tot één scheppen. Tot één vormen. Om die heilige tempel mee vorm te geven. Ja, en dan zullen wij met hem, als hij eenmaal gekomen is, in die komende volheid des tijds, als koningen heersen op de aarde. En de wederopgichting met hem alle dingen tot stand brengen. Geweldig. Zing daarvan. En blijf daarvan zingen. Zoals hier die lofzang wordt beëindigd met amen. Het zij zo. De 4 wezens zeggen dat. De engelen zeggen dat. Ze werpen zich in aanbidding neer. Samen met de oudsten. Zo mogen we dat ook wij zijn, doen. Ons amen laten klinken. Samen met de engelen. Heer, dit is zo. Amen. Het gaat gebeuren. En ook wij werpen ons in diepe aanbidding voor u neer. Amen. Nu moet u een lied zingen. ...153... Ik heb vanmorgen een bundeltje gekregen, dus ik weet inmiddels de nieuwe nummers. 153... Even alles instellen. Alle oortjes weer aangesloten. Ik kom met eerbied voor uw troon. In diep ontzag voor u, Gods Zoon. Tezamen met u, Heer, buig ik mij in diepe aanbidding en dankzegging voor u neer. U zult de woorden herkennen uit Openbaring 5.